fijn, de liederen die we konden zingen. Ik haal één zinnetje er nog eventjes uit. Ik wil de weg gaan die u hebt gewezen. Dat zongen we in een van de liederen. Daar gaat het vanmorgen over. Ik wil de weg gaan die u hebt gewezen. Maar ik heb eerst even een vraag. Je hebt het hier nog even nog niet de... Ja, ik wilde even die afstand nemen. Hier is die. Eventjes terug. Ja. Nou, dat geeft niet. Zo. Heb ik eerst even een vraag aan jullie. En dat is niet omdat we nou een hele discussie gaan doen. Maar mag je als christen, mag je liegen? Daar moet je even over nadenken. En heb je misschien wel eens gelogen? En, nogmaals, geen discussie van wel eens niet eens of zo. Mag je liegen? Ja, eigenlijk niet. Of soms wel? Nou, als er bijvoorbeeld levens op het spel staan, hè, kun je afvragen in tijden van oorlog of zo, dan noemen ze dat wel een noodleugentje. Ja. Nou, dat zijn zo van die pittige vragen. En dan is het belangrijk, hoe denkt God daar nou over? Nou, van...
Ja. Haar man zei, waar gaat ze me dood? Want dat mag niet en alles werd eruit gehaald.
Ja.
Maar die vrouw wilde dolgraag blijven leven. En toen hebben we haar s'nachts op de operatiekamer, om zeker te weten dat er echt geen controle zou zijn van haar man. Daar inderdaad, maar ze hebben nou niet meer op deze punt gemaakt. Maar
wij toch bloed haar, gegeven.
We kunnen haar niet dood laten gaan, want dat was ook niet onze enige afdeling.
Nee, nou dat zijn dan van die pittige dingen. Nou goed, en misschien dat we allemaal wel voorbeelden hebben. Maar ik wil kijken vanmorgen naar een vrouw uit de Bijbel die liegt. Een vrouw die eigenlijk alles tegen zich heeft. Ze hoort niet bij het volk van God. Ze doet verkeerde dingen. Ze kent God eigenlijk amper. Ze is alleen. En toch... Vind ik zo'n mooi woord, hè? En toch ziet God haar hart aan. En God wil haar gebruiken voor zijn plan. Nou, dat gaan we lezen uit Jozua 2. Als het goed is, komt het op het scherm. Ja. Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, we zijn in het Oude Testament, stuurde Jozua, de zoon van Nun, vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op pad, met de opdracht om het hele gebied en vooral Jericho te verkennen. En de mannen die vertrokken. Toen ze in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rahab genaamd, bij wie ze wilden overnachten. Oh, even kijken hoor, gaat het goed? Ja. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die avond spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rahab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn. Want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rahab, die de twee mannen verborgen had, zei, die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. En ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna. Dan haalt u ze nog in. Rahab had de mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten, werd de poort gesloten. Nou, het verhaal gaat straks verder. Hierna, daar begonnen we mee. Hierna. En wat is er dan hiervoor gebeurd? Hè? dat is ook belangrijk. Het volk van Israël staat aan de grens van het beloofde land Kanaan. We hebben een lange tocht gehad. Mozes die is er niet meer. Maar Jozua die mag hem opvolgen. En God zegt dan tegen Jozua, maak je gereed om met heel dit volk de Jordaan over te trekken en het land binnen te gaan, dat ik het volk van Israël zal geven. En dan zegt hij, elk stuk grond dat jullie zullen betreden, geef ik jullie. Wat een enorme bemoediging geeft God aan Jozua. Hij bevestigt Jozua in zijn taak, in zijn bediening. Jozua, ga dat beloofde land maar binnen. Niemand zal je tegen kunnen houden, tegen je kunnen stand houden. En zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig en laat je door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat, de Heer, je God, is bij je, staat bij je. Wat een gave belofte is dit, die Jozua meteen aan het begin van zijn taak krijgt. En Jozua die pakt dat als het ware aan, die opdracht. Kijk, 38 jaar hiervoor, voor dit moment, had hij het land verspied. Samen met Caleb en samen met nog 10 andere verspieders. Lees je nummer 13. Alleen 2 mannen, Jozua en Caleb, die bleven geloven in de belofte van God. Zij hadden een andere geest. En die andere tien verspieders, die lieten zich imponeren door wat ze allemaal gezien hadden op hun tocht. Ze stelden zich open voor negatieve gedachten. Ja, God heeft wel gezegd, God heeft wel gesproken, maar dit is te moeilijk. Dit gaat echt niet lukken. Dat zeiden ze. En het volk ging mee in dat negatieve denken. En het gevolg was dat ze weer terug moesten naar de woestijn vanwege hun ongeloof, vanwege hun verzet. En die hele ongelovige generatie, die stierf daarna in de woestijn. Jozua en Caleb niet. Maar nu, 38 jaar later, nadat ze dus die eerste verspieding hadden gedaan, nu staat Jozua opnieuw bij de grens van Kanaan. Hij heeft zijn geloof behouden, en Caleb ook. En Jozua die stuurt dan 2 moedige spionnen op pad, met de opdracht, verken het land, verken Jericho en de omgeving. Verken dat gebied om te zien wat God heeft beloofd. En de mannen die vertrekken, die 2, en wat zien ze allemaal op hun geheime tocht? Ze zien Jericho. Een hele sterke stad met sterke, enorme, hoge muren. Ja, die verhalen van 38 jaar geleden, die zijn nog steeds waar. De muren zijn nog even dik. Dat is ook belangrijk voor ons. Wat zie je als je kijkt met je natuurlijke ogen? Laat je je imponeren door wat je allemaal ziet? Even figuurlijk, de dikke muren. Zie je alle onmogelijkheden, alle bedreigingen? Of zie je Gods plan? Dat is een hele andere werkelijkheid. Hoe kijkt God tegen problemen, tegen onmogelijkheden aan? God zoekt mensen, ook vandaag, die met hem meegaan in zijn manier van denken, in zijn kijk op situaties in je leven. Ik ga terug naar die 2 mannen. Wat doen ze? Die 2 mannen die gaan Jericho binnen. En dan kun je denken, is dat nou wel zo handig? Is dat nou al zo verstandig? Maar ik denk dat die twee mannen zich laten leiden door God. Ze geven hun ogen goede kost. En ze zoeken uiteindelijk onderdak bij Rahab. En dan denk je, waarom kiezen ze nou juist dat adres? Ja? Ik denk ook door Gods leiding. Rahab die laat die twee mannen binnen en die verbergt ze op haar dak. En maar wie is die Rahab? We hebben het gelezen, de Bijbel noemt haar een hoer, een prostituee. En ze woonde in een huis in de stadsmuur. Waarschijnlijk vlak bij de poort van Jericho. En dan kun je afvragen, waarom is ze prostituee? Hoe is ze in die situatie terechtgekomen? Nou, ik denk, vast niet vrijwillig. Er zit vaak een heel verhaal achter van misbruik, van verwerping, van vernedering. Is ze in de macht van de koning van Jericho? Moet ze met haar beroep, tussen aanhalingstekens, moet ze informatie verzamelen van alle mensen die de stad binnenkomen? Dat weten we niet. Maar je kunt er misschien wel iets bij voorstellen. Ze is een onteerde vrouw die leeft in schaamte en vernedering. En hoererij, voor de duidelijkheid, is niet naar Gods wil. Maar dan komen die twee spionnen, die komen bij haar aan de deur. Niet om haar te misbruiken, maar gewoon, ze zoeken onderdak voor de nacht. En dat is nieuw voor haar. Zij mag die twee mannen veiligheid geven voor de nacht. Ze zijn niet uit op haar lichaam, maar ze behandelen haar met respect. Wat zal haar dat goed hebben gedaan? En wie zijn die mannen? Nou, dat merkt ze al heel gauw. Dat heeft iets te maken, zij hebben iets te maken met dat volk Israël, wat daar buiten de stad was. En ze besluit om die mannen binnen te laten. En ze geeft ze een schuilplaats op haar dak, onder een paar bundels vlas. Net op tijd. Want de koning van Jericho, die hoort dat er die avond spionnen van Israël waren gekomen. Ja, kennelijk wordt Rahab dus heel goed in de gaten gehouden. Zo vrij is ze dus niet. En de koning beveelt, we hebben het gelezen, lever ze uit, de mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Glashelder. Ja. En wat zegt Rahab dan tegen de dienaren van de koning? Ze zegt, even kijken hoor, of dat lukt. Die mannen hebben mij inderdaad bezocht. Ja, dat klopt, dat was de waarheid. Maar dan, hè? Ik weet niet waar ze vandaan komen. Ze zijn vertrokken en ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan. Klopt dat? Nee, hè? Ze weet donders goed dat ze op haar dak liggen. Ja, maar wacht even. Als ze de waarheid zou vertellen, dan... Ja, dat is moeilijk. Dat is een moeilijk dilemma. Nou, net zoiets als Ria zei, van dat... Dus we zouden zeggen serious business. Zou ze bang geweest zijn? Zou ze in paniek geraakt zijn? En misschien kennen wij dat ook soms wel, hè? Dat er iets onverwachts op je afkomt. En ja, wat zeg je dan? Een leugentje om bestwil? Om de situatie toch maar te redden? En wat telt dan zwaarder, een mensenleven of de waarheid? Nou, we hoorden net een mooi voorbeeld. En zijn er situaties dat je ook niks kunt zeggen? Dat je kunt zwijgen, dan zeg je in ieder geval niet iets verkeerds. In zo'n situatie waar het dan plotseling op je afkomt, is zo belangrijk om te bidden. Heer, geef mij moed, geef me wijsheid om in deze situatie te zeggen of juist niet iets te zeggen Ja. Heb ik nog een vraag. Hangt de voortgang van Gods plan, hangt dat af van leugens? Gebruikt God leugens om tot zijn doel te komen? Ik denk het niet. Nee, ik zie al een paar nee klikken. Nee toch? Want de Bijbel die zegt, ik ga het even kijken hoor. De Bijbel zegt, een paar teksten, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Dat is het zesde gebod, of het negende gebod. De Bijbel zegt ook, bedriegers zijn de Heer een gruwel. Nou, goed duidelijk denk ik. En ook in het Nieuwe Testament staat, heel eenvoudig, klip en klaar, bedrieg elkaar niet. Nou, dan kun je denken, wat als Rahab nou wel de waarheid had gezegd? Was het hele plan van God dan mislukt? Waren die twee spionnen dan gepakt? Want het was toch God die die twee mannen in die stad en vervolgens bij Rahab had gebracht. Wat wist die heidense Rahab van de waarheid van God? Wat wist zij van de onbegrensde mogelijkheden van God? Wat wist ze van de engelen rondom die twee mannen? Ik denk, als zij op dat moment wel de waarheid had verteld, van ja, inderdaad, ze zijn boven, dan was het plan van God ook doorgegaan. Ja. Ja, wel op een andere manier. Maar hoe dan ook, Rahab was goed begonnen. Ze had haar deur geopend voor die twee mannen en ze had die mannen verborgen. En het mooie vind ik dat God haar niet laat schieten, ondanks die leugen. Want God ziet haar hart aan. En zo is het ook bij ons. God ziet ook ons hart aan. Ook in momenten van zwakheid. Ook in momenten dat je flink de fout ingaat. Onder druk van situaties misschien. Dat je dingen zegt waarvan je later denkt, dat had ik nou niet moeten doen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar in ieder geval ik wel. Ja. Waar kiest Rahab voor? In haar hart kiest ze partij voor die twee mannen. In haar hart kiest ze partij voor het volk van Israël. Voor de God van Israël. En dat is nogal wat. He, want je zou kunnen zeggen, Jericho, dat is toch een veilige plek voor haar. Ze weet wat ze heeft. Ja, oké, ze moet leven als prostituee. Ook niet alles. Ja, ze wordt in de gaten gehouden. Continu, ook niet alles. Maar nee, zij kiest voor, niet voor Jericho, maar zij kiest voor het volk van Israël, voor de God van Israël. En menselijk gezien zou je zeggen, wat een groot risico. Want wat kent ze nou die twee mannen? Wat kent ze nou de God van Israël? Goed, hoe dan ook, de dienaren van de koning van Jericho, die geloven Rahab en ze gaan op weg, ze gaan zoeken. Ja, natuurlijk, en ze vinden die spionnen natuurlijk niet. Wat doet Rahab daarna? Snel gaat ze naar het dak, voordat de mannen in slaap gevallen zouden zijn. In slaap gevallen, in zo'n spannende situatie. Ik denk dat ze hebben zitten luisteren. Hebben ze alles gehoord? En wat gaat er in hun hart om? Bonk, 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 bonk. Zijn ze bang? Hebben ze gebeden? God, we dachten zo dat u het was die ons hier in deze stad en naar dit huis hebt geleid. En zou het nou toch nog misgaan? Petrus die zegt later, kom tot bezinning en wees helder van geest zodat u kunt bidden. Nou, ik denk dat ze wel even gebeden hebben daarboven. Laten we maar eens verder lezen. Rahab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. We zijn doodsbang voor jullie. alle inwoners van dit land sidderen. Want we hebben gehoord dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken. En dat jullie Sihon en Og, de twee koningen van de Amorieten, aan de overkant van de Jordaan hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft boven in de hemel en hier beneden op de aarde. Ja, Rahab is heel goed op de hoogte, merk je. En wat doet Rahab dan? Waarschuwt ze hen? Zegt ze van, jongens, dit gaat niet goed. Ze zullen jullie toch wel vinden. Nee, Rahab opent zich voor de God van Israël. Voor de Heer, staat er met hoofdletters, voor Jahwe. En dat is haar meer waard dan al die goden van Jericho. Ze heeft heel goed nagedacht wat er in de afgelopen 38 jaar is gebeurd. Die eerste verspieding. En nu staat Israël weer bij de grens. Ja, haar volk is doodsbang. Ze sidderen. De angst slaat hun om het hart. Ze zijn wanhopig. Ja, de angst regeert in Jericho. En weet je, als je het over angst hebt, alert zijn, dat je oppast in gevaarlijke situaties. Ja, dat is goed natuurlijk. Dat moet je in het verkeer bijvoorbeeld doen. Maar heftige angst, dat gaat veel verder. Dat maakt je wanhopig, dat verstikt je. Angst, die angst is het klimaat van de duisternis, niet van God. En daarom als wij in ons leven angst ervaren, als dat soms over je heen walst, wie zit daarachter? Dat is de duivel. Die wil je overrompelen. Maar wat is de werkelijkheid van God in dat moment? Wie mag er in mijn hart regeren? De angst of de God van vrede? De God van rust? De God van heil? Als er momenten zijn dat de angst je overspoelt, dat je denkt, wat nu? Bid dan, Heer, help me om me ook op dit spannende moment op u te richten. Op uw mogelijkheden, op uw waarheid. En geef me dan vrede in mijn hart. Terwijl het rondom je heen misschien stormt en woelt en doet. Nou, terug naar Rahab. Is ze bang? Nou, ik denk het vast. Maar ze belijdt wie God is. We hebben het net gelezen. Dus, jullie God is immers een God die macht heeft boven in de hemel en hier beneden op aarde, zegt ze. Misschien zegt ze het eerst wat bibberig, maar hoe verder ze komt, hoe meer ze in dat klimaat van God komt, in de rust van God. Ze zegt, ik weet dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Nou, dan kun je je ook nog afvragen, ja maar, wacht even. Al die mensen in Jericho, kindertjes, grote mensen, was het Gods bedoeling dat al die mensen zouden omkomen? Ja, dus dan een vraag. Ik geloof het niet. Ik denk, ze hadden zich moeten voegen bij het volk van Israël. Ze hadden de poort van hun stad, hadden ze wijd open moeten zetten voor het volk van God. Dan was er voor hun ook ruimte geweest. Dan was er voor hun ook heil geweest en zegen. Maar wat doen ze? Ze doen precies het tegenovergestelde. Ze stellen zich vijandig op en ze verzetten zich tegen het plan van God. En Rahab die zegt, die God, Jahwe. Hij heeft macht boven in de hemel en hier beneden op aarde. Dus ze heeft iets ervaren, iets in de gaten van die onzienlijke wereld. Dat God daar macht heeft, van de hemel. Zijn macht gaat uit boven de goden die verbonden zijn met Jericho. Boven die dikke muren, boven dat verzet van Jericho. Rahab gaat daarmee in tegen de geestelijke heerser van Jericho, die zegt, nee, je komt er niet in. Jullie komen niet verder in het plan van God. En die nee-zegger, die werkt vandaag ook nog. Die komt met dreigementen, die komt met opmerking van je komt niet verder in je geloof. Die belofte van God, niet voor jou. De plek die Jezus je beloofd heeft, vergeet het maar. In ieder geval niet in jouw leven hoor. Die nee-zegger, die wil ook ons geestelijk verlammen. Die wil je machteloos maken. Die wil je inactief maken, zodat je maar bibberend op je stoel gaat zitten. Maar Rahab is heel anders. Rahab gaat uit van de overwinning van het volk, van de God van Israël. En ze maakt zich innerlijk los van die goden van Jericho. En dat doet me dan denken aan die twee Egyptische vroedvrouwen, Sifra en Pua. Goed zo, Sifra en Pua, dat waren Egyptische vroedvrouwen. Zij moesten in Egypte de Joodse jongetjes doden na hun geboorte. Maar ze gehoorzaamden de farao van Egypte niet. Zij hadden ontzag voor God, staat er. En daarom lieten ze ook Mozes leven. Mozes, die zo'n belangrijke rol in de verlossing van het volk Israël heeft gehad. En daarom kregen die twee vroedvrouwen kregen ook deel aan de zegen van God. Goed, dat was even een zijspoortje. Wat doet Rahab nog meer? Ze vraagt een gunst aan die twee spionnen. Ze zegt, zweer me dan bij de Heer dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, geef me zekerheid dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. Red mij en mijn familie. Kun je afvragen, ja, mooie familie. Was die ooit voor haar opgekomen? Waarom hadden ze haar niet beschermd, zodat ze niet in de prostitutie terecht kwam? Ik vind dat zo ontroerend dat Rahab in haar situatie niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook aan haar familie. Ik geloof dat inspireert Gods geest. Dat je loskomt van egoïsme, van verwerping. Dat je zegt, Heer, red mij en red ook hen. Die twee mannen, die antwoordden haar, we staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. En wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen we je goed behandelen en je trouw bewijzen. Wat een gave kerel zijn dat, hè? Prachtig. En Rahab liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden zakken, aan de andere kant van de muur. Wanneer we het land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en zussen en de hele verdere familie bij je in huis zijn. Rahab belooft dat en ze bindt dat rode koord aan haar venster. Daardoor zal de doodstraf aan haar huis en alle mensen die daar zijn voorbij gaan. Het doet me ook denken aan de uittocht uit Egypte, waar een bloed van het lam, ook rood, dat moesten de Israëlieten aan de deurpost smeren. En dan zouden ze ook gespaard blijven van het verderf. En daar klinkt al iets in door van het evangelie van Jezus. Het lam van God dat door zijn bloed ons redt van de dood en van de zonde. Rahab die toont haar geloof. En die twee spionnen ook. Want daarna als ze dus aan dat touw naar beneden zijn geklommen. Dan verstoppen ze zich 3 dagen in de bergen. Spannend, denk ik dan. En dan gaan ze weer terug naar die drie dagen, gaan ze weer terug naar Jozua. En wat vertellen ze aan Jozua? Gaan ze klagen? Die muren zijn nog steeds even dik. Nee. Ze zijn niet onder de indruk van de militaire kracht van Jericho, maar ze zijn gesterkt in hun geloof. Ze hebben de bijzondere leiding van God in hun leven ervaren. Dat ze precies bij Rahab uitkwamen. Ze belijden: de Heer heeft ons het hele land in handen gegeven. De inwoners allemaal. En ze vertellen over de angst bij hun tegenstanders en ook over de eed die ze aan Rahab hebben gedaan. En Jozua die neemt dat over, die gaat daarin mee. Rahab die laat dat rode koord uit de raam hangen. En die dienaren van de koning, die zijn natuurlijk teruggekomen. En hebben ze haar bedreigd? Hebben ze haar onder druk gezet? Van nou, je moet het nou toch echt vertellen? Begrepen ze iets van dat koord? Dat hebben zij misschien ook wel gezien. Hoe dan ook, Rahab vertrouwt op de Heer. Die vertrouwt op Yahweh. En dat rode koord, dat wordt haar redding. Ik denk, er zitten vast wel een paar engeltjes aan dat koord vast. En als Jericho dan ingenomen wordt, dan stort alles in. Ik ken het verhaal denk ik wel. Alle sterke muren, maar haar huis met het rode koord, dat blijft staan. En zij en haar hele familie wordt gered. Dankzij het geloof van één vrouw. En weet je, iedereen had zich eigenlijk bij Rahab moeten voegen. Dan waren zij ook gered. Dan was het wel vol geweest in dat huis, maar dat geeft niet. Net zoals in Nineveh. Weet je, toen predikte Jona daar. Die heeft daar dagen gepredikt. En toen werd die stad niet vernietigd. Dat is een principe. Als je je voegt in het plan van God, dan is er genade, dan is er redding. Dan kom je niet om, hoe groot ook je zonden zijn geweest. En weet je wat mooi is? Rahab en haar familie, die krijgen een plaats in het volk van Israël. En Rahab, die trouwt notabene ook met een Israëliet. Wie weet met wie? De ene Salmon. En ze krijgen een kind. Wie weet hoe dat kind heet? Boas, juist. En Boas kennen we uit het verhaal van Rut. Ja. En zo, en uit Boas en Rut komt Obed. En dan komt uiteindelijk David. En uiteindelijk wordt de Heer Jezus daar geboren. Ik vind dat prachtig. Ze wordt opgenomen dus. Rahab wordt opgenomen in de geslachtslijn die uiteindelijk bij de Heer Jezus uitkomt. Nee, Rahab had geen fraai verleden. Ze had alles tegen. Maar ze heeft wel een heerlijke toekomst. Omdat ze gelooft in het plan van God. Omdat ze gelooft in de genade van God. En daarom kan God haar inzetten in zijn plan. Want hij ziet het verlangen in haar hart. Hebreeën 11, die noemt Rahab een geloofsheldin. Er staat: door haar geloof ontving de hoer Rahab de verkenners gastvrij in haar huis. En is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Staat hier iets in die tekst, over die leugen? Helemaal niet, hè? Dat heeft God al lang vergeven namelijk. Maar God die ziet het geloof van deze vrouw. Jacobus zegt: is niet evenzo Rahab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Staat hier iets over die leugen? God heeft het vergeven. Prachtig, hè? Haar daden komen voort uit haar geloof. Uit haar geloof in die grote, barmhartige, vergevende God. Die wil ze verder dienen. Die wil ze leren kennen. En ze zet haar hart wijd open voor Gods plan. En ze heeft de deur ook wijd opengezet voor die twee mannen. Ze grijpt de kans die God haar biedt. En ze legt haar toekomst in handen van God. Nou, en dan komt het goed. Ze krijgt een plaats te midden van het volk van Israël. Ondanks haar afkomst uit heidense Jericho. Ondanks haar twijfelachtige verleden. Ondanks haar voorgeschiedenis. Ondanks haar fouten, haar leugens. Maar God die geeft haar een plaats in zijn plan. Nou, zo wil God ook ons een plaats geven in zijn plan. En dat is mogelijk geworden door het werk van de Heer Jezus. En Jezus zegt daarom ook, ik maak een plaats voor jullie gereed. En jullie mogen zijn waar ik ben, bij God de Vader. Weet je, God accepteert je zoals je bent. Met je verleden. Met je zonden. Met je fouten. En hij vergeeft al die fouten. Maar weet je wat dan ook het mooie is? Dat God je niet laat blijven zoals je bent. Hij accepteert je, maar hij laat je niet blijven zoals je bent. Hij wil alles nieuw maken in je leven. Hij wil je veranderen. Hij wil je losmaken van alle duisternis, van alle leugens, van alle oud denken. Jezus die ging ook om met hoeren en tollenaars, staat er in de Bijbel. Niet om ze te veroordelen van maar wel dat ze hun leven zouden veranderen. Dat hun leven zou vernieuwen door het evangelie van Jezus. En God die zoekt ook vandaag mensen die hun hart openstellen voor Gods plan. Ook al denk je misschien van nou, ik ben het niet waard. Ik ben niet goed genoeg. Of ik heb zo'n historie, zoveel fout gedaan. Ik heb zoveel gelogen in mijn leven of wat ook. Wat kan ik nou betekenen voor Gods plan? Denk dan aan Rahab. God wil op dezelfde manier ook ons inzetten in zijn plan. En daarvoor is nodig dat je niet laat imponeren door de macht van de duisternis. Door die grote muren. Maar daarvoor is nodig dat je telkens weer kiest voor God, voor het plan van God, voor de genade van God. En dat je in geloof ziet wat God allemaal kan doen. Hoe die situaties compleet kan veranderen. God is gespecialiseerd in onmogelijke en onhaalbare situaties. En dan mogen we bidden, trouwe God, hier ben ik, hier zijn wij. Laat mij zien hoe ik meer van uw plan mag begrijpen. Open mijn geestelijke ogen voor uw werkelijkheid. Voor uw plan. Voor uw onbegrensde mogelijkheden. En vervul mij verder met uw geest, zodat ik helemaal loskom van elke angst. Van elke leugen. Want ik wil geen toevlucht nemen tot het kwade. Maar maak mij vrij door uw waarheid, zoals u beloofd hebt. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Amen. Ik wil graag bidden en dan gaan we nog een lied zingen. Ja? Heer Jezus, dank u dat zo'n verhaal in de Bijbel staat en dat dat ook ons vandaag in 2025 mag bemoedigen. Heer, dat u op de manier zoals God de Vader Rahab heeft betrokken in dat plan van God. Heer, zo wilt u ook ons betrekken in het plan van God de Vader. Wat een genade is dat. Wat een liefde spreekt daaruit. Heer, en natuurlijk bent u niet blij met leugens, met zonden. Heer, maar u vergeeft. U bent vol genade. Heer, en u wilt ons een weg tonen om daar helemaal los van te komen. Om zuiver voor God de Vader te kunnen staan, zonder vlek of rimpel. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is en dat we daar nu al van mogen genieten en uit mogen leven. Heer, ik vind het fantastisch om u te leren kennen. Om nog meer te ontdekken van hoe God over ons denkt. Amen.